Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, het tweede vers. Wij lezen het woord Gods uit het boek der Handelingen, het 18e hoofdstuk. We lezen daarvan de eerste 11 versen, Handelingen 18, vers 1 tot 11. En na de schriftlezing zingen we uit de 40ste psalm, vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen en omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en van u voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Here met geheel zijn huis. En velen van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. En de Here zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij denken vanavond verder aan de hand van het woord van God, en Gods woord spreekt tot ons ook nu weer over de leer van de goddelijke verkiezing. Ik zal u zo meteen zeggen wat dan speciaal thema voor de prediking zal zijn, maar laten we daar eerst Gods zegen over bidden. Heren, nu we vanavond opnieuw geroepen worden om met elkaar na te denken over een leerstuk, een stuk uit uw openbaring, dat hoog is, dat in vele facetten ook boven ons verstand uitgaat, dat duidelijk te maken heeft met u en uw goddelijke besluiten, en die zijn een diepe afgrond. Zo moeten we dat toch op grond van uw woord ook beleiden. En het is de praktijk in ons leven dat wij, als wij deze dingen proberen door te denken, we dan toch inderdaad al heel spoedig bij de grens staan van wat we kunnen bevatten. Als we vanavond dan opnieuw met een onderwerp als dit in aanraking komen en gij daar vanuit uw woord ons over wilt spreken, willen wij u bidden om die genade, dat wij ons gewillig aan uw wil en aan uw woord zullen onderwerpen. En dat ook in dit opzicht de dingen die geopenbaard zijn ons tot leidsman mogen strekken. En dat we er tevreden mee mogen zijn met te weten wat u ons hebt bekendgemaakt aangaande deze dingen. Maar dat wij het dan ook inderdaad zullen nalaten om diep te willen doordringen in de verborgenheden Gods. Want er zijn dingen die ons inderdaad verborgen zijn. Er zijn dingen die boven ons verstand uitgaan. Er zijn dingen die we hebben te geloven zonder verder te vragen. En wij hebben genade nodig om ons daarin te schikken, Heren. Want juist als het om uw godheid gaat, om uw soevereiniteit, om het feit dat gij doet alle dingen naar de raad van uw wil, dan zijn wij al gauw geneigd om met onze bedenkingen en met onze tegenwerpingen te komen. En het zal er toch een keer van moeten komen, en iedere keer weer, Heren, dat wij leren zwijgen. En dat wij echt u God zullen laten. Maar dan wel de God die van zichzelf verkondigt dat hij genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid is. Want dat wilt u dat we ook zullen weten. Daar hebt u juist zoveel aandacht voor gevraagd en zoveel nadruk op gelegd in uw woord. Dat we daarom ook met alle vertrouwen tot u mogen gaan en het in uw handen mogen laten liggen, alles wat wij niet vatten kunnen. En dat we ons dan ook echt mogen houden aan uw geopenbaarde wil. En die geopenbaarde wil staat heel duidelijk in de Bijbel. En dat is onder andere dat u niet wilt dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot behoudenis komen. Dat is onder andere ook dat u wilt dat het evangelie verkondigd zal worden aan allen en een iegelijk, zonder onderscheid, met bevel van bekering en geloof. Dat is onder andere ook dat u zichzelf geopenbaard hebt als die God die uw armen zo wijd mogelijk uitstrekt en in de nodiging zelfs de einden der aarde bevat. Wij bidden van u, Heren, geef ons te luisteren met aandacht, met een ontsloten gedachte, met een geest die ontvankelijk is voor uw woord, maar bijzonder ook met een geopend hart. En mogen we zo in deze kerkdienst ondervinden dat er onderwijs uit de schriften is, en dat dat onderwijs uit de schriften, ook als het over de verkiezing gaat, evangelie is. Jazeker, Heren, evangelie. Zo bedoelt u het, zo verkondigt u het, de goede boodschap, want u maakt zondaren zalig. En u wilt dat we dat weten En u wilt dat we daar vrijmoedigheid aan ontlenen. Om zelf ook heel persoonlijk tot u te vluchten met het gebed. Heere, red u mij dan ook. En geef mij dan ook deel aan dat heil in Christus. En wil ook mij vergeving van zonden schenken. Laat er niemand in de kerk zijn, Heere, die dit gebed nooit leert bidden. Als we het nog nooit geleerd hebben, leer het ons. Dring het bij ons zo aan dat we er niet meer buiten kunnen. En als we het gebed hebben geleerd, Heere, laten we het maar iedere keer weer herhalen. Tot op ons sterfbed toe zal het iedere keer weer het gebed moeten zijn. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Heere, laat uw geest ons dan in alle waarheid leiden. En geef ons een gezegend uur hier in uw huis. Laten we ook nu weer mogen bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. U weet waarom. Heere, laten we u ook mogen bidden voor hen die hier niet willen zijn. Hoewel ze er eigenlijk wel zouden horen, omdat ze bij onze gemeente behoren, nog altijd. Maar of langere tijd of kortere tijd geleden besloten hebben om er maar niet meer te komen. Heere, ze zullen daar hun eigen redenen voor hebben, maar die bestaan voor u niet. Kunnen voor u niet bestaan. Allerlei motieven die een mens kan aanvoeren. Het is nog maar de vraag of u daar inderdaad uw goedkeuring aan geeft. En in vele gevallen kan dat niet eens. Heere, als we een weg gaan die niet naar uw woord is, breng ons van zo'n weg terug. En laat ons niet voortgaan op een weg die niet deugt. Want er is geen zegen op te verwachten. Wij vragen van u, Heere, open ogen die gesloten zijn. En harten die eveneens gesloten zijn. En wil nog tot kennis der waarheid brengen. Zegen uw woord. Zegen uw woord overal waar het verkondigd wordt, Heere. En als het verkondigd wordt, mag het dan in getrouwheid verkondigd worden. Mag het dan als uw woord klinken. Mag het dan onverkort geboodschapt worden en doorgegeven. Mag het dan een woord zijn waar uw geest gebruik van maakt. En waar u inderdaad zondaren mee raakt in het hart. En uw volk mee onderwijst en sterkt en vertroost en oefent. Heere, laat uw genade gezien worden. Niet alleen maar in de voortgang van uw koninkrijk en in het bekeerd worden van zondaren en in het in stand gehouden worden van uw kerk. Maar laat uw genade ook gezien worden als op zichtbare wijze iets getoond wordt van de barmhartigheden die er in de Heere Jezus zijn. Want ook op zichtbare wijze kan het evangelie mogen worden uitgedragen. En dan denken we aan hen die in de gezondheidszorg werken. Heere, wilt u hen daartoe de bekwaamheid geven. En iets schenken waarmee ze mogen uitstralen dat er bij u barmhartigheden zijn. En dat gij de hemelse medicijnmeester zijt. En dat gij ook vertroost en sterkt in dagen van ziekte en zorg en moeite. Wees u met hen die een weg van beproeving moeten gaan. Die ziekte in hun leven mee te dragen hebben. Misschien wel een ziekte waar ze nooit meer van beter worden. Omdat er menselijkerwijs gesproken geen raad voor is. Heren, denkt u ook aan hen die psychisch lijden. En dat lijkt in sommige gevallen ook ongeneeslijk. En er zal genade nodig zijn om met zo'n kruis te kunnen leven en verder te kunnen. Wilt u dat ook genade geven? Wij bidden van u, Heere, dat ge gedenken wilt aan mensen die misschien helemaal geen ziekte hebben en in dat opzicht geen zorgen kennen, maar die toch op een andere manier de moeite van het leven doorworstelen. Eenzaamheid, teleurstellingen, ongehuwd zijn, kinderloos verder moeten, verliezen geleden hebben die inderdaad eigenlijk iedere keer weer, als het ware, doorleefd worden. Laat uw genade ook in die dingen gezocht worden, Heere, en ervaren. En dan weet u met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. U kent ook harten die diep teleurgesteld zijn. U weet die mensen, heren, die zich soms ook in vertwijfeling afvragen hoe het in hun leven verder zou moeten. Ach, vergeet u ze niet. Mensen zouden ze mogelijk kunnen vergeten. En misschien onttrekken ze zich ook wel helemaal aan omgang met mensen. Althans, die tendens kan er ook nog zijn. Maar heren, vergeet u ze niet. Houd u ze in uw hand. En neemt u ze voor uw rekening. Bij het ouder worden, als de dingen echt moeilijk worden, als er eenzaamheid is, als de geest versluiert en als er inderdaad nauwelijks meer contacten mogelijk zijn, heren, vergeet u ook zulken niet. En degene die hen naast bestaan, die er ook onder kunnen lijden. Laat zo alles wat in dit leven gebeurt en wat ons herinnert aan onze diepe val, met al de verschrikkelijke gevolgen van die val, laat het in dit leven niet, laat u zelf niet onbetuigd, heren, maar geef dat u gekend mag worden als die helper in de nood en als die toevlucht te allen tijden. Hoor ons, getrouwe God, in de wegneming van al onze zonden, en die zijn er wat, scheld ze ons kwijt, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 27e psalm, de versen 6 en 7. Psalm 27, vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, en vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Gemeente, dit zal dan de derde keer zijn dat we samen gaan luisteren naar Gods boodschap omtrent de verkiezing van eeuwigheid. We hebben in de eerste preek daarover met elkaar geluisterd naar het getuigenis van de Heilige Schrift zelf. Met name in het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, waar de apostel begint met een loflied. En in dat loflied prijst hij de Heere voor al de zegeningen die de gemeente, die de kerk des Heren mocht ontvangen. En als hij die zegeningen allemaal opsomt, dan begint hij met de verkiezing. Daarnaast hebben wij ook gelezen in onze Dordtse leerregels, met name één paragraaf uit dat eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels kreeg daarbij onze aandacht, waar de kerk, onze Nederlandse gereformeerde kerk uit de 17e eeuw, formulering gegeven heeft aan de leer van de verkiezing en waar een omschrijving te vinden is van wat we op grond van de Bijbel hebben te zeggen over de goddelijke verkiezing. Wel nu, we hebben toen gezien dat onze belijdenis de schrift naspreekt en we hebben vooral ook gezien, en dat moet ons allemaal overtuigen, dat de Heere in zijn woord deze dingen aan de orde stelt, dat hij ze niet verbergt. Dat de Heere ze openbaart, terwijl de Heere natuurlijk best weet dat dit in ons leven hier of daar wel wat vragen zou kunnen oproepen. En erger nog, sterker nog, tegenwerpingen zou kunnen voortbrengen. En toen zijn wij vorige week met elkaar begonnen met het stellen van een aantal vragen. En niet omdat wij die vragen bedenken, maar omdat ze gewoon toch in het menselijke hart leven en bij ons opkomen. Bij de een wat meer en bij de ander wat minder. En we hebben geprobeerd op die vragen aan de hand van het woord van God een antwoord te geven. Onder andere die vraag, is dat eigenlijk wel rechtvaardig dat God verkiest en dat hij niet iedereen verkiest? En is dat ook wel eerlijk? We hebben toen Romeinen 9 opgeslagen. Een ander hoofdstuk uit het werk van de apostel Paulus, waar de apostel op deze vragen ingaat, ze zelf ook eerlijk aan de orde stelt en dan er inderdaad een antwoord op geeft. Dat zijn niet alle vragen die gesteld kunnen worden. Want stel voor dat wij nu, en dat hoop ik voor ons allemaal, dat wij nu in zoverre allemaal overtuigd zijn van het feit dat de Heere in zijn woord over de verkiezing spreekt en dat daar niks onrechtvaardigs in is. En dat er absoluut ook niks oneerlijks bij is, dat de Heere recht is in al zijn weg en werk, dan kunnen we nu tot de conclusie komen, dan heeft de Heere dus van eeuwigheid alles bepaald. Wie er zalig zullen worden en wie er niet zalig zullen worden. Niet waar, dan zijn er een aantal namen geschreven in het boek des levens des lams. En dan is dat getal bij de Heere bekend. Maar er staan niet de namen van alle mensen in. En namen die er niet in staan, zullen er ook nooit in komen. Dus alles is van eeuwigheid bekend. Nou, als dat dan zo is, dan hebben een hele hoop dingen eigenlijk ook niet zoveel nut meer. Waarom zou je dan nog naar de kerk gaan? Waarom zou je dan nog naar de preker luisteren? Waarom zou er nog gepreekt moeten worden? Alles ligt toch vast? Waarom moet je dan nog bidden? Wat kun je met je gebed dan nog bereiken? Als de Heere toch al lang weet wie hij de zaligheid schenken zal en wie niet, wat kunnen we dan met ons gebed nog bereiken? Kunnen we dan op de een of andere manier met ons gebed invloed uitoefenen op de Heere? Ik weet niet of u die vragen wel eens bij u hebt voelen opkomen. Misschien dat er hier en daar toch wel iemand zit die met die vragen best niet alleen maar eens een keer in aanraking gekomen is, maar die het met die vragen ook wel eens knap benauwd gehad kan hebben. Mogen we die vragen stellen? Jawel. We hoeven ook helemaal niet bang te zijn om die op een preekstoel te stellen. Want de Heere weet ook dat die vragen in een mensenhart kunnen leven. En de Heere heeft in zijn ganse woord er ook op gerekend om op die vragen eerlijk in te gaan. En een antwoord te schenken. U weet dat deze vragen aan de ene kant mensen tot een houding van lijdelijkheid hebben gebracht. En lijdelijkheid, daarmee bedoelen we, daaronder verstaan we, dat mensen, omdat alles dan toch wel van eeuwigheid bepaald en vastgesteld is, er dan ook maar helemaal niks voor doen om de zaligheid deelachtig te worden. Als je, en dat is de meest extreme vorm van lijdelijkheid, en die is niet uitgestorven, als je dan toch zalig moet worden, nou dan weet de Heere wel hoe hij dat doen moet, en dan weet de Heere wel wanneer hij het doen zal. En dan komt het er helemaal niet op aan of je ernstig leeft en of je veel de Bijbel leest en of je veel onder het woord zit en of je veel in je binnenkamer verkeert. Zelfs al doe je dat niet en de Heere wil je hebben, dan weet hij je heus wel te vinden. En als je niet in dat getal van de uitverkorenen begrepen bent, nou dan kun je je leven lang bidden en dan kun je de kerk platlopen en dan kun je een bank verslijten. Maar het zal je niet baten, want je blijft er toch buiten. Dat is dan de houding van lijdelijkheid. En zulke mensen zijn er. En ze voelen zich er nog helemaal niet ongelukkig bij ook. Dat dat niet naar de schrift is, hoef ik u niet te zeggen. Althans, ik hoop dat iedereen ervan overtuigd is dat dit een houding is die je in de Bijbel nergens aangeprezen vindt. Integendeel. Er is natuurlijk ook een andere kant, er is natuurlijk ook een andere houding ontstaan en die is ook vandaag de dag niet uitgestorven. Namelijk dat mensen om deze klip te vermijden, nu ook maar een heel eind uit de buurt van deze klip proberen te blijven en alle aandacht te richten op die kant van het woord van God waarin ons op onze verantwoordelijkheid gewezen wordt. En waarin ons gezegd wordt dat we inderdaad hebben te zoeken en hebben te jagen naar gerechtigheid. En dat we ons hebben te bekeren en dat we hebben te geloven. Want er staan toch van die opdrachten en ze staan inderdaad in de gebiedende wijs. Bekeert u en gelooft het evangelie. En als je daar alle aandacht aan geeft, ja, dan kun je eigenlijk niet uit de voeten met het feit dat de Heere van eeuwigheid besloten heeft wie wel en wie niet zalig zullen worden. Want dat remt je dan weer in de verkondiging van het evangelie. Zo wordt gedacht en gevreesd. En dan vervalt men in de andere eenzijdigheid. Alles heeft te maken met onze verantwoordelijkheid, met onze menselijke verplichtingen tegenover de Heere en tegenover zijn evangelie. En dan moet je maar niet te veel praten, eigenlijk helemaal maar niet meer praten over het feit dat er ook nog een verkiezing is. Laat dat nou maar zo en pieker daar nou maar niet over en maak je daar nou maar niet druk over. En als de Heere dat in zijn woord zo zegt, nou ja, ga er maar aan voorbij en denk maar dat dat helemaal zo belangrijk niet is. Dat is de andere kant. En zo lopen wij aan twee kanten gevaar om van de weg af te rollen. Van de door de schrift gegeven weg. Ja, maar u zegt, ze staan allebei in de Bijbel. En ze zullen allebei dus wel waar zijn. Maar ik zie geen kans om ze allebei op dezelfde manier vast te houden. Als ik aan de ene waarheid vast probeer te houden, dan zie ik dat die andere waarheid me ontglipt. Ik kan het niet rijmen met elkaar. dat God soeverein is in het bepalen van wie wel en wie niet de zaligheid zullen beërven. En dat er toch een stuk verantwoordelijkheid op de mens rust. Als ik dat ene vast wil houden, hoe kan ik dan dat andere ook vasthouden? En als ik dit vast wil houden, dan raak ik dat andere kwijt. Ik moet wel een keus maken. Dacht u? Dacht u dat we een keus moeten maken? Of dat we het aan de Heere kunnen overlaten dat ze allebei precies even waar zijn? Dat wij ze ook niet bij elkaar hoeven te brengen? Dat wij geen krampachtige pogingen hoeven te ondernemen om ze met elkaar te verzoenen? En om te bewijzen voor onszelf en voor een ander dat ze echt niet met elkaar in strijd zijn? Ik zal ook geen enkele poging doen vanavond om die twee zo bij elkaar te brengen dat u zegt, ah, nou snap ik het, nou zie ik het. Ja, nee, nou ben ik het er wel mee eens, met één en met het ander. Het lukt mij toch ook niet. Daar is ons verstand te beperkt voor. Wat ik u nog wel een keer wil zeggen en wat ik al eens meer gezegd heb, laten we even een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus. De prediker bij uitstek. Die vast en zeker geloofd heeft dat er een goddelijke verkiezing is. Echt helemaal ervan overtuigd is, ook in zijn menselijke natuur, ook in zijn ambtelijke arbeid hier op aarde, dat God de God der verkiezing is. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En wat was dat welbehagen van eeuwigheid? Hij zei het, dat de Vader deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen heeft. En dat hij het de kinderkens geopenbaard heeft. Goddelijke verkiezing. En dezezelfde Heer Jezus heeft nog maar nauwelijks deze woorden uitgesproken, waarin hij duidelijk getuigd te geloven in de goddelijke verkiezingen, in het goddelijke welbehagen. Dat de Heere de dingen verbergt en openbaart naar zijn eigen soevereine wil. Hij heeft nog maar nauwelijks die woorden geopgesproken, of hij breidt zijn armen uit en hij zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De uitnodiging, zo breed als dat het maar kan. Zo ruim als dat het maar mogelijk is. En hij nodigt ze. En dan ligt de verantwoordelijkheid bij hen of ze ja of nee zullen komen. De verantwoordelijkheid legt hij op hun schouders. Ze mogen komen, ze zijn welkom. Hij zal ze niet wegsturen ook. Als ze niet komen, dan zal hij over hen net eender spreken als over Chorazin en Bethsaida Capernaum. Wee u, ik wilde wel, maar jullie wilden niet. Nu, als de Heer Jezus ermee kon leven, zouden wij het dan niet kunnen? Zouden wij dan niet in zijn voetsporen kunnen gaan in de prediking van het evangelie en zowel wat links en wat rechts is vasthouden? Vasthouden, maar ze niet bij elkaar proberen te brengen. Dat hoeft niet, want in Gods handen zijn ze één. Wel nu, gemeente, de vraag, maar als dan er dan een verkiezing is, en als die ene waarheid dan zo duidelijk in de schrift geopenbaard is, hoe kan die andere waarheid dan ook een waarheid zijn? Laten we eens kijken wat de Heere daarover gezegd heeft in zijn woord. En laten wij ons laten onderwijzen. Opnieuw door de apostel Paulus. Dit keer niet uit een van zijn brieven, Efeze 1 of Romeinen 9, maar uit wat wij over hem lezen in Handelingen 18. Als Paulus in Korinthe is. We hebben dat gedeelte gelezen. En als Paulus in Korinthe is, dan zit het hem in die stad niet erg mee. Hij was al overhaast vertrokken uit Athene. En zijn verblijf in Athene had heel weinig opgeleverd. De mensen die wilden eigenlijk niet verder naar hem luisteren. Die onderbraken zijn prediking en die zeiden een andere keer gaan we wel verder. Maar er kwam geen andere keer. En er waren er maar een paar die door de Heilige Geest in het hart geraakt waren. Maar van een gemeente kun je niet spreken in Athene. Daar weten wij uit de schrift ook helemaal niks van of er ooit wel een christelijke gemeente geweest is. En Paulus is toen wat teleurgesteld weggegaan en in Korinthe gekomen. Maar daar zat het hem ook nog niet erg mee. Want toen hij daar ging getuigen, toen keerden de Joden zich om te beginnen al van hem af. Die wilden van die boodschap dat Jezus de Christus is niet weten. Er gebeuren ook nog wel een paar bemoedigende dingen. Er zijn ook daar in Korinthe wel mensen die tot het geloof komen. Maar de apostel is kennelijk toch van plan om ook hier maar weer snel weg te gaan. Net als in de tijd in Athene. Maar dan verschijnt de Heere hem in een visioen. Vers 9 van hoofdstuk 18 van de Handelingen. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht. Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Paulus is kennelijk nogal bezorgd voor zijn eigen situatie. Hij is bevreesd. En het eerste wat de Heere dan ook tegen hem moet zeggen als hij hem in dat gezicht in de nacht verschijnt is, Paulus, wees niet bevreesd. Er is geen reden voor. Ik kan het wel begrijpen, zo wil de Heere als het ware zeggen, want ik zie ook wel die tegenstand en ik zie ook wel die lelijke gezichten van de Joden die de boodschap verwerpen en ik zie ook wel dat, ja, dat het best eens een keer er ook uit gaan draaien dat ze u geweld zullen aandoen, maar daar hoeft u zich aan de andere kant toch ook helemaal geen zorgen over te maken, want ik ben met u. Dus er is geen enkele reden om te vrezen, er is nog minder reden om weg te gaan. U moet hier blijven, u moet hier spreken, u moet hier niet zwijgen, u moet het woord verkondigen. Niemand zal u hinderen, niemand zal de hand aan u slaan, ik sta voor u in, maar verkondig het woord. En dan geeft de Heere een hele bijzondere belofte. Hij zegt tegen Paulus, en het begint met het woordje want ik heb veel volk in deze stad. En wat zegt Paulus dan als antwoord op deze woorden van de Heere? Dan doet hij precies wat de Heere gezegd heeft. Dan onthoudt hij zich daar een jaar en 6 maanden, 1,5 jaar dus, en in die 1,5 jaar... doet hij niet anders dan het woord van God daar onder hen verkondigen. De boodschap brengen. En het woord van God leren, dat is in Paulus' begrippen niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd verkondigen. Trouwens, dat schrijft hij als hij later aan de Korintiërs een brief schrijft. Dat hij dat voorgenomen had en dat hij dat kennelijk ook in praktijk gebracht heeft. Hij heeft daar het evangelie van de Heer Jezus, de gekruisigde zaligmaker, gebracht. En dat heeft hij ongetwijfeld gedaan zoals hij het altijd en overal deed, met de oproep tot geloof, met het bevel van bekering en geloof. Hij heeft daar het woord Gods geleerd. Maar merkwaardig is dat, zegt u. De Heere zegt dat hij veel volk in die stad heeft. En dan moet Paulus daar toch nog blijven. Wil de Heere dan nog meer volk hebben? Is het de Heere nog niet genoeg, degene die de Heere vrezen daar in Korinthe? Dat is kennelijk volgens Handelingen 18, zijn dat er nog niet zoveel. Daar kun je nog niet van zeggen dat dat veel volk is. Wil de Heere dat Paulus daarom blijft dat er dus nog meer aan toegevoegd zullen worden? Maar hoe kan de Heere dan spreken als het gaat over een zekere Sosthenes en nog over een paar andere, dat die al veel volk in de stad heeft? En als dat al veel volk is, is er dan voor Paulus nog wel zoveel reden om in Korinthe te blijven? Kon hij dan niet beter inderdaad toch weggaan om ergens anders het evangelie te verkondigen, waar de Heere nog helemaal geen volk heeft en waar ze allemaal nog de heidense goden dienen, de afgoden? Begrijpt u wat de Heere bedoelt met die uitdrukking? Ik heb veel volk in deze stad. Nee, dat zijn niet die mensen die in Handelingen 18 genoemd worden, die horen er wel bij. Maar dat zijn ze lang niet allemaal. Dat is niet dat handjevol dat nou op de zondag naar de apostel Paulus komt luisteren. En misschien in de week ook nog eens een keer komt luisteren, want zoveel waren dat er nog niet. Wie zijn dat dan? Waar zitten die dan? Op dat moment, de een zit nog in het café aan de haven van Korinthe met de andere zeelui en de andere havenarbeiders. En die prakken zeer toch helemaal niet over om de Heere Jezus te gaan belijden. Die peinst er niet over om op de komende zondag naar Paulus te gaan luisteren. Een ander die zit nog ongehinderd in de afgodstempel en die doet nog gewoon helemaal mee met de gewoonten die hij vanaf zijn kinderjaren heeft aangenomen. En er is bij hem ook nog geen spoor van een of andere verandering te bespeuren, nog niet ineens in zijn denken. En nog weer een derde die heeft nog weer een andere bezigheid en een andere verblijfplaats. Maar die toont ook geen enkel teken van ongerust te zijn met zijn eigen bestaan en na te denken over de vragen van dood en eeuwigheid en nooit een probleem gehad met de zonden die vergeven moeten worden. En toch zijn ze volk van de Heere. Toch rekent de Heere ze mee. Hoe dan? Omdat hij ze van eeuwigheid gekend heeft. Omdat ze in zijn boek geschreven staan. En niet alleen heeft hij ze van eeuwigheid gekend, maar hij heeft ze ook van eeuwigheid bemind. Eer iets van hen begon te leven, was alles in Gods boek geschreven. Maar er is nog niks van te zien. In hun gedrag is er echt nog niks van te ontdekken. Als Paulus het gezien had, als hij ze al had zien komen, dan was hij helemaal niet van plan geweest om weg te gaan. Als hij die vrucht op zijn arbeid gezien had, dat ze waren gekomen en dat hij inderdaad met de Heere kon zeggen: ja Heere, ik heb het geconstateerd, u hebt veel volk in deze stad. Hier is een gemeente ontstaan en de Heere doet nog dagelijks toe tot de gemeente die zalig worden. Dan was er voor de apostel geen reden geweest om stiekem maar weg te gaan. Dan had de Heere dat helemaal niet tegen hem hoeven te zeggen. Maar Paulus heeft er nog bijna niks van gezien. En wat hij ervan zag, dat was zo gering dat hij moedeloos dreigde te worden. En dat hij dacht, het zal net in Athene gaan, hier net in gaan als in Athene, het is te vergeefs. Maar Paulus heeft wel begrepen wat de Heere bedoelde. En dat hij het begrepen heeft, dat blijkt uit het laatste gedeelte van deze tekst, vers 11. Hij onthield zich daar een jaar en 6 maanden. En hij preekt. Want gemeente, wij moeten niet vergeten dat de Heere het besluit van de verkiezing, en omdat hij dat besluit genomen heeft, zegt hij tegen Paulus: ik heb veel volk in deze stad, ik ken ze al wel. Niemand weet ervan, ze weten er zelf ook nog helemaal niks van. Ze hebben nog geen enkel bewijs van een hartsvernieuwende genade in hun leven. Ze zijn er zelf totaal onkundig van en niemand weet wie het zijn. Ik ken ze wel, maar ze moeten er wel uitkomen. Ze moeten wel tot wedergeboorte en bekering en geloof gebracht worden. En omdat ik dat van plan ben te gaan doen, zegt de Heere, moet gij, Paulus, preken. Want dat is nu eenmaal het door mij gekozen middel om ze eruit te halen. Om ze krachtdadig en onwederstandelijk te roepen. En toen Paulus dat begreep, toen heeft hij geen enkel bezwaar gemaakt. En toen is zijn vrees weggenomen. En zijn vertrouwen op de Heere is toegenomen. En hij heeft met vrijmoedigheid het woord gebracht. Anderhalf jaar. Steeds weer datzelfde thema. Jezus Christus en die gekruisigd. Die enige weg des behouds, die enige naam tot zaligheid gegeven, die enige middelaar tussen God en de mensen gepredikt, de mensen keer op keer hem voor de ogen gesteld, opgeroepen om hun leven aan hem over te geven, zich met hun zonden en ellende tot hem te begeven, in die hemelse medicijnmeester hun vertrouwen te stellen voor de kwalen van hun ziel, altijd maar weer diezelfde boodschap, gelooft in de Heere Jezus Christus. En toen kwamen ze. En die ene die in dat café zat, die komt tot ontdekking, hier hoor ik niet meer. Er viel een breuk tussen hem en zijn vroegere leven. En die ander die nog geregeld naar de afgodstempel ging, die komt tot ontdekking, hier hoor ik niet meer. God heeft mijn leven op een ander spoor gezet. En er kwamen tekenen van een nieuw leven, van een verandering, van een omkeer. Er werd een roepen tot God geboren. Er kwam geloof in Christus. Er kwam droefheid naar God. Er kwam een honger en dorst naar gerechtigheid. Er kwam een begeerte om die woorden die de apostel sprak meer en meer te horen. Er kwam een hartelijk verlangen in de ziel om die Christus te mogen kennen en in hem gevonden te worden. Met andere woorden, de vruchten van de verkiezing kwamen openbaar. En of ze zichzelf daarover druk gemaakt hebben, ben ik nou een verkorene of niet, dat weet ik niet. Dat hoeven we ons ook verder niet voor de geest te halen. Maar ze werden eruit geroepen. Krachtdadig en onwederstandelijk. En toen heeft Paulus geleerd wat hij ook aan de Korintiërs schrijft. Dat de Heere zijn dienst gebruikt om zijn gemeente te vergaderen. En om zondaren te trekken en ze over te brengen uit de duisternis in het rijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Ziet u dat de apostel er geen probleem mee gehad heeft? Hij gelooft in de verkiezing. Als we daar nog niet van overtuigd waren, dan zou ik zeggen, leest u dan Efeze 1 nog eens een keer en legt daar dan ook Romeinen 9 nog maar eens een keer naast. De apostel is diep in zijn ziel overtuigd van de waarheid van Gods genadige verkiezing van zondaren. Trouwens, hij hoort het de Heer hier zeggen. Ik heb veel volk in deze stad. Ze liggen onder het zegel van de verkiezing. Ze zijn al aan Christus gegeven. Christus heeft al voor hen betaald. Wat er nog aan ontbreekt is het werk van de Heilige Geest. God heeft ze al verkoren. Dat is al eeuwen geleden gebeurd, voor de grondlegging der wereld. Christus heeft ze al van de Vader ontvangen. Christus heeft al voor hen gedankt in het hoge priesterlijk gebed voor de gegevenen des Vaders. Christus heeft ze al op zijn hart gehad en in zijn ziel gehad toen hij zijn bloed gaf op Golgotha's kruis. Ze zijn met Christus al opgewekt. Ze weten er zelf niks van. Het is ook door de Heilige Geest nog niet echt verheerlijkt en uitgewerkt. Dat moet nog gebeuren. De Geest, de derde persoon van de drie-enige God, de verkiezende God, moet nog aan het werk gaan. En het behaagt de Heere om zijn Geest te laten werken. Om zijn Geest het besluit van de verkiezing en de verdiensten van Christus te laten uitwerken in de weg van de verkondiging. Omdat het Gode behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Paulus vroeg zich dus niet af, alles is van tevoren bepaald, waarom zal ik hier nog moeite doen om te preken? Hij preekt. Hij leert het woord. Wel, gemeente, hier heb je nou een antwoord op de vraag van, moet er dan nog gepreekt worden? Ja, natuurlijk. En waarom dan? Laat ik u drie redenen noemen. Ik heb ze eigenlijk al genoemd, althans twee ervan. De eerste is, God zegt het toch. God zegt het toch tegen Paulus. Spreek! Zwijg niet. Dat is genoeg. Dat zou genoeg moeten zijn. De Heere geeft nog wel meer redenen. Maar dit is al genoeg. Hebben wij niet God in altijd alle dingen te gehoorzamen? Als de Heere tegen Paulus zegt, spreek Paulus. Dan kan Paulus niet zeggen waarom. Dan heeft hij het maar te doen. En niet alleen zegt de Heere het hier. De Heere heeft het natuurlijk ook al tegen al de apostelen gezegd. Toen hij heen ging van deze aarde. Toen hij ze de opdracht gaf om uit te gaan in de gehele wereld. En de gehele wereld te onderwijzen. Het laatste gedeelte van het evangelie van Matteüs. Of het laatste gedeelte van het evangelie van Marcus. Dat bevel om uit te gaan. En het woord te verkondigen aan alle creatuur. De Heere heeft het geboden. En al zouden wij nou weten, we weten dat natuurlijk helemaal niet, maar al zouden we weten dat onze arbeid geen enkele vrucht draagt. Als Paulus zou weten, hier in Korinthe of ergens anders, dat de Heere hem een opdracht geeft om te preken, maar dat het geen enkel resultaat zal hebben. Wat moet Paulus dan doen? Preken. En niet vragen waarom. Jesaja, als Jesaja tot profeet geroepen wordt, geeft de Heere hem de opdracht om het woord te verkondigen. Maar de Heere zegt hem er heel eerlijk bij, en dat maakt het voor Jesaja erg moeilijk om de roeping van de Heere te aanvaarden. Ik bedoel, de Heere zegt er Jesaja heel eerlijk bij, dat het resultaat op zijn prediking uiterst gering zal zijn. Dat de prediking van Jesaja er ook aan mee zal werken. Ik gebruik de woorden die de Heere gebruikte om het hart van Israël vet te maken. Dat ze ogen zouden hebben en toch niet zouden zien. Er zou door de prediking van Jesaja een oordeel gaan voltrekken over het weerbarstige en ongelovige en onbekeerlijke volk. God zou harde maatregelen nemen en Jesaja's prediking moest daaraan dienstbaar zijn. En dan zegt deze profeet bij zijn roeping niet, Heere, waarom? Hij vraagt wel wat. Maar hij vraagt alleen maar, Heere, hoe lang? Hij loopt niet weg, hij is niet onwillig, hij deserteert niet, hij is geen staker. Maar hij wil wel graag weten, dit moeilijke werk, Heere, hoe lang moet ik dat doen? Maar gehoorzaam hebben we te zijn. Als de Heere zegt, spreek, dan hebben we te spreken. Dat is één motief. Daarom bleef Paulus in Korinthe. Hij kreeg die boodschap van Jesaja niet. De Heere had hem toch gezegd, ik heb veel volk in deze stad. En daar ligt in begrepen, Paulus, en als je nou gaat preken, dan komen ze eruit. Dan zul je ze zien komen. En dan zul je ze horen. Schuld beleiden, geloof beleiden. Dan zul je vrucht op je arbeid hebben. Maar al zou de Heere dat er niet bij gezegd hebben, dan is het nog Paulus' opdracht geweest om te preken. En weet u wat een tweede motief is waarom er toch gepreekt moet worden? Ook al is er inderdaad het besluit van goddelijke verkiezing. Dat heeft Paulus ook aan de Korintiërs geschreven. Het is geen gemakkelijke gemeente geweest. Het is een gemeente geweest waar hij nogal wat zorgen en moeite mee gehad heeft. En waar de verhoudingen soms ook helemaal tot een minimum waren gereduceerd. Maar waar hij toch een bijzondere band aan gehad heeft. En die jaren in Korinthe, in ieder geval die anderhalf jaren, die keren dat hij er nog meer geweest is, die hebben de band dwars door alle verdrukkingen heen niet verbroken, maar versterkt. En het is juist aan de Korintiërs dat de apostel iets van zijn eigen binnenste laat zien, van zijn eigen hart als verkondiger van het evangelie. En dan schrijft hij aan de Korintiërs in het eerste brief: wee mij als ik het niet doe. De nood is me opgelegd. Ik kan niet anders. Het is een vuur dat in mijn binnenste brandt. Ik moet getuigen van die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En als hij in de tweede brief aan de Korintiërs diezelfde thema daar nog een keer aan de orde stelt, dan zegt hij: weet je wat me nou motiveert, lieve Korintiërs? De liefde van Christus dringt me en daarom kan ik niet zwijgen. En dat is dat vuur dat in mijn binnenste brandt. Mij is barmhartigheid geschied en jullie hebben diezelfde barmhartigheid zo hard nodig. Jullie kunnen niet buiten die enige zaligmaker en ik gun het je zo van harte. En daarom kan ik niet anders dan het jullie iedere keer maar weer op het hart binden. Geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, maar laat u leiden. Dat zit erachter. Als een dienaar van de Heere rechtgesteld is. Niet alleen maar dat de Heere gezegd heeft, spreek en zwijg niet. Maar ook dat motief dat de Heere zelf in het hart gelegd heeft. Dat je van de Heere Jezus kunt leren. Want van hem had Paulus het ook geleerd. Wat heeft de Heere Jezus niet geworsteld? Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar kiekens. Weet u nog hoe de Heere Jezus gepreekt heeft? Weet u nog met hoeveel aandrang hij de boodschap van genade aan hun hart gelegd heeft? Hoe hij geworsteld heeft met het behoud van die Joden die toch ook een afkerig hart bleken te hebben. En hoe hij ze niet met rust liet. Maar hoe hij inderdaad, zoals die hen naar kuikens roept als er gevaar dreigt, die Joden geprobeerd heeft onder zijn vleugels te verzamelen. Die liefde die hem drong en die mensen daarom niet met rust kon laten. En die het alleen maar met pijn in zijn ziel. En hij weent erbij, hij breekt in tranen uit. Die het alleen maar met pijn in zijn ziel kan aanzien als ze de dag van hun bezoeking niet bekend hebben. En als straks de dag van de vergelding komt. Gemeente, dat is ook een motief om toch te preken. Er is een besluit van verkiezing, ja. Maar dat neemt niet weg dat de liefde van Christus de motivatie mag zijn om toch zondaren op te roepen. Gelooft in de Heere Jezus Christus. En dan is er ook dit, en dat komt dan niet zozeer in de Korinthebrieven openbaar, en dat vind je in dat stuk in Handelingen ook niet. Maar dat heeft de apostel Paulus, en we zijn bij hem in de leer vanavond, dat heeft de apostel Paulus onder andere ook wel onder woorden gebracht in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen. Ik lees dat 13e vers van hoofdstuk 2. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijt. Dat ziet toch ook wel op dat besluit van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. We zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijt. Dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Ongetwijfeld de apostel beleidt hier te geloven in de verkiezing. Ze zijn verkoren tot zaligheid. Ze zijn van eeuwigheid bemind. En dan voegt hij daaraan toe, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En dat wijst op de manier waarop dat besluit van de verkiezing uitgewerkt wordt. Begin eens even met dat laatste. Geloof der waarheid. Ze moesten de waarheid horen. En de waarheid ligt in het woord van God. En dat woord van God, dat moet verkondigd worden. Hoe zullen ze geloven zonder die hem predikt? En ze moeten door de prediking in aanraking komen met de waarheid. Ze moeten de waarheid gaan geloven. Ze moeten door de geest die hier genoemd wordt tot geloof en tot vernieuwing des levens gebracht worden. Dat zijn dus de middelen die God gebruikt om de verkiezing te realiseren. Weet u welke fout wij niet moeten maken? De fout dat wij verkiezing en zaligheid met elkaar verwarren. De verkiezing is de zaligheid niet. De verkiezing is tot zaligheid. Nou, wat betekent dat nou? Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Dan heb ik ook jullie weer, jongens en meisjes. Want ik kan best begrijpen dat je misschien wel eens even afdwaalt met je gedachten, maar ik ga een voorbeeld gebruiken en dat kun je in ieder geval snappen. Stel voor, er is een schip omgeslagen, een boot omgeslagen. En de mensen die uit die boot gevallen zijn, liggen in het water en worstelen om het hoofd boven water te houden. En dan sta jij aan de kant. En nou is het waarschijnlijk niet mogelijk om al die mensen te redden, dat kun jij in ieder geval niet. Maar je gaat in ieder geval proberen. En je pikt in je gedachten een van die drenkelingen uit en je zegt, ik probeer hem in ieder geval te redden. Dan heb je een besluit genomen om te proberen hem te redden. Dan moet je vervolgens bepalen hoe je dat gaat doen. Ga je zelf het water in om hem na te lopen, na te zwemmen en om hem zo aan de kant te krijgen? Of gooi je een touw dat je tot je beschikking hebt in het water om hem te laten proberen dat touw te pakken? Of zie je kans om een stuk hout naar hem toe te gooien en dat hij op dat hout misschien houvast zou krijgen en zo aan de kant kan komen? Je neemt een besluit om een middel te gebruiken. Om je doel te bereiken. Je doel was, ik wil hem redden. Je besluit ook een middel te kiezen om hem te redden. Maar wanneer is hij nou gered? Als jij besluit om hem te redden? Nee, dan nog niet, dan ligt hij nog in het water. Als jij besluit hem een middel te gebruiken, als je hem een plank toegooit, is dat zijn redding? Nee, dan ligt hij nog in het water. Wat is zijn redding? Wat is zijn zaligheid? Als hij aan de kant staat. Begrijpt u? God heeft besloten zondaren te redden. Hij heeft gekozen de middelen om dat te effectueren. De prediking van het woord. De heiligmaking des geestes en het geloof in de waarheid. Het middel dat hij gekozen heeft, dat laat hij in handen van Paulus en van anderen uitgewerkt worden. En door middel van dat evangelie, door middel van die plank, door middel van dat touw, door middel van wat dan ook, hoe je het ook vergelijken wilt, haalt hij die drenkeling aan de kant. En dat is het behoud. Dat is de zaligheid. Verwar verkiezing en zaligheid niet. Hou vast dat de verkiezing tot de zaligheid is. En daarom preekte Paulus in Korinthe, in Thessalonica en overal. En daarom klinkt het evangelie. Waarom nog altijd prediking? Omdat de Heer nog niet klaar is met het inzamelen, met het bij elkaar brengen van de gegevenen des Vaders. Een van de bedoelingen van de prediking is dat ze eruit zullen komen. Ik weet niet wie het zijn. En omdat ik niet weet wie het zijn, mag ik het u allemaal aanbieden. De Heer heeft niet geopenbaard wie erbij horen en wie er niet bij horen. En omdat de Heer dat niet geopenbaard heeft en hier niemand zit met een speciaal kenteken dat hij bij de verkorenen hoort, mag het evangelie aan allen en een iegelijk verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Met bevel, ja. De goddelozen verlaten zijn weg. Dat is een bevel. En hij bekeren zich tot de Heer. Dat is een bevel. Met een belofte. Met de belofte, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. O alle gij dorstigen. Komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt ge geld uit voor hetgeen geen brood is? Komt en hoort aandachtiglijk naar mij. Bevel en belofte. Met alles wat de Heere gezegd wil hebben. Die de Zoon heeft, heeft het leven. De keerzijde. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. De keerzijde. Als je niet komt en als je niet gelooft en als je je niet bekeert en als je voortgaat op je boze weg, als je je hart verhardt, als je niet buigt, als je die lieve Heere Jezus nooit nodig krijgt. Als je die zaligmaker altijd maar kunt passeren en aan zijn plaats kan laten. Dan de dreiging. Gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Daarom preken, gemeente. Want de Heere realiseert het besluit van zijn verkiezing door middel van de prediking. En waarom bidden? Ja, die vraag kun je ook stellen. In zijn hevigste vorm heb ik hem zojuist gesteld. Je kunt bidden wat je wil, maar als God je niet verkoren heeft, dan hoort hij toch niet en dan is het allemaal te vergeefs. Je hoort er gewoon niet bij. En er is alle moeite te vergeefs. Waarom dan toch bidden? Ik zou hetzelfde antwoord kunnen geven, omdat God ons daartoe verplicht. De Heer Jezus gaat een gelijkenis vertellen in Lucas 18. En als Lucas begint te vertellen hoe die gelijkenis door de Heer Jezus gesproken is, dan zegt hij erbij met welke bedoeling de Heer Jezus die gelijkenis toen vertelde. Met de bedoeling dat de mensen zouden weten dat ze altijd moeten bidden. Dat is Gods wil. En wie zijn wij om te zeggen, ja Heer, dat kan u nou wel zeggen, maar dat doen we niet. Als het Gods wil is, de wil van onze Schepper, dan hebben we niks anders te doen dan te doen wat hij zegt. Alleen dat dan moet genoeg motief zijn om te bidden en onze noden voor de Heer neer te leggen. En hem vooral om zijn genade te vragen. Maar vooral ook omdat de Heere zijn genade geeft aan hen die hem daar zonder ophouden om bidden en daarvoor danken. Nog één woord uit de schrift, gemeente, nu dit keer uit het Oude Testament. Het 36e hoofdstuk van de profetieën van Ezechiël. Een hele serie heerlijke beloften. Dan zal ik rein water op u sprengen, vers 25. En ge zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw binnenste, uit uw vlees wegnemen en zal u mijn vleeshart hart geven. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat ge in mijn wegen zult wandelen, dat ge mijn inzettingen zult bewaren en doen. Ge zult wonen in het land dat ik uw vader... En je kun je doorlezen. De Heere zegt ook waarom hij het doen zal. Niet om enige verdienste aan Israëls kant. Doe het niet om uwentwil, vers 31. Maar ik doe het om mijn naams wil. Nou, dan liggen die beloften daar en dan kan het volk Israël daar rijk mee zijn en dan kan ze daar troost uit putten. En dan kunnen ze inderdaad tegen elkaar zeggen, wat is God toch ontfermend en wat is u nederbuigend goed en het is een wonder in onze ogen, we zien het en doorgronden het niet. Ja, ja, zo kun je erover praten en zo mag je er ook best over praten, over de rijkdom van alles wat de Heere geven wil en de goedertierenheid God zoals die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En je mag er inderdaad verwonderd over staan en je mag het de mensen inderdaad voorhouden, maar, het zijn beloften. Het zijn beloften. Heb je nou dat reine hart? Heb je nou die nieuwe geest? Heb je nou die Heilige Geest die je leert om in Gods wegen te wandelen? Is het nou allemaal gerealiseerd? Vers 37. Alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. Hoe wordt dat nou werkelijkheid? Rein water op u sprengen, het stenen hart wegnemen en vleesen hart ervoor in de plaats geven, door de geest geleid en onderwezen worden. Hoe wordt dat nou werkelijkheid? Moet je dan die belofte maar aangrijpen, is dan in orde? Ik zal er van het huis van Israël om verzocht worden. Dan ziet de Heer het al voor zich en dat maakt hij hier via je Ezechiël bekend. Dan is daar straks een volk dat om die weldaden verlegen komt zitten, omdat ze er zoveel gebrek aan hebben. En dat het ontdekt heeft, ik ben onrein. Ik heb een stenen hart. En ik heb geen kennis aan Gods genade en aan de werking van de Heilige Geest. En ik kan het niet meer missen. En ze zullen God te voet vallen. En ze zullen de Heere gaan smeken. Heere, daar staan heerlijke beloften in uw woord. Maar ik heb er geen kennis aan en ik heb er geen deel aan. Ik ben zo'n ongelukkige ellendige. Ik ben een verloren mensenkind. Maar wilt u nou geven wat u belooft? Wilt u het nou waarmaken wat u toezegt? Wilt u het in mijn leven nou uitwerken? En ze zijn bezig om er de Heere om te verzoeken. En zo behaagt het God ook zijn besluit van verkiezing uit te werken en de weldaden in het leven van de verkorenen te schenken in de weg van het gebed. Kunt u nog met de redenering toe waarmee we begonnen zijn? Kunt u daar nog mee op de been blijven? Ik zeg u hoe lang u ermee op de been kunt blijven. Met de redenering, ja, maar het ligt allemaal in het besluit vast. En er is niks aan te veranderen. En je kunt luisteren, je kunt bidden, maar je kunt er inderdaad niks aan doen. Weet je hoe lang je met die redenering overeind kan blijven? Zolang als de storm nog niet opsteekt. En zolang als de golven je scheepje nog niet ondersteboven proberen te gooien. Zolang kun je redeneren. Zolang kun je je op de benen houden met zo'n redenering. Maar als het nou eens echt nood wordt. En als je nou eens echt beseft, ik ben een verloren mens. En ik kan voor God niet bestaan. En het moet veranderen in mijn leven. En dan zeg ik het misschien wel heel vreemd. Het moet veranderen, verkiezing of niet. Ik moet de Heere kennen. Ik moet achter dat bloed leren schuilen. Ik heb de Heilige Geest nodig. Als dat nou eens de nood in je leven gaat worden. Ach mensen, dan prakkezeer je er niet meer zo over. Maar dan is het, ik zal er van den huize Israëls onverzocht worden. En dan is het, Heere, als je naar zijn woord gaat luisteren, Heere, spreek. Geef mijn hart om te verstaan. Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Zolang je nog redeneren kunt, ben je er best tevreden mee dat je in een gesloten kamer zit. Dat niemand de sleutel in zijn zak heeft. Want je probeert er helemaal niet uit te komen. En je hoeft er voor jouw gevoel helemaal niet uit te komen. En er is ook niks wat je motiveert om eruit te komen. Je hebt het er best. Maar dan zegt er één. Ik ruik rook. En je begint het allemaal te ruiken. En dan. Dan bons je op die deur. Doe ons open. Dan kun je niet meer rustig blijven zitten. Dan moet er een antwoord komen. En dan moet het van de andere kant van de deur komen. Jazeker. Maar je laat God niet met rust. En je gunt jezelf geen rust. Zonen Davids, ontferm u mijner. Amen. Psalm 70, het eerste vers. Te laten wij samen danken. Genadige God, wat een wonder dat er gepreekt mag worden en dat u dat zelf hebt gewild en nog altijd wilt. Dat het evangelie mag uitgaan en dat het u behaagd heeft om langs deze weg, via deze middelen, het besluit van de verkiezing uit te werken. en zondaren eruit te halen. Ze krachtdadig en onwederstandelijk te roepen. En ze over te brengen uit de duisternis in uw licht. Mag dat onder ons ook gebeuren, Heere. Wij weten niet wie u van eeuwigheid gekend hebt. En een mens leert dat ook pas in de weg van de geloofsbeoefening geloven. Maar van tevoren is dat niet te zien. Heere, maar omdat het niet te zien is, hoeven we toch ook niet te zwijgen. Paulus kreeg toch de opdracht, spreek. Een opdracht die u nog geeft. En laat het dan inderdaad gaan, Heere, zoals het toen ging. Want toen kwam daar die gemeente. En toen kwamen ze. En ze beleden hun zonde. En ze braken met hun verleden. En ze gaven hun leven over aan die enige zaligmaker. En ze gingen vertrouwen op hem en op zijn offerande. En de geest bracht hen tot bekering en geloof. En al die wonderen van genade, die geschieden, Heere, laat het ook onder ons zo mogen zijn. En laat niemand in die striks verstrikt zitten of blijven zitten, dat hij in lijdelijkheid terugzakt. En dat hij het allemaal maar laat en overgeeft. Maar laat er een aanhoudend roepen zijn, Heere. Laat het geweld gebeuren op het koninkrijk der hemelen. Laat het gebeuren, Heere, dat mensen u de Heere niet meer met rust kunnen laten en zichzelf geen rust meer gunnen, totdat ze van uwentwege te horen gekregen hebben dat gij u over hen ontfermt. Laat zo uw werk onder ons voortgang mogen hebben, Heere. Bewaar ons voor al die verkeerde conclusies die niet anders zijn dan een gevolg van ons redeneren met ons beperkte, verduisterde verstand. Of naar de ene of naar de andere kant. Bewaar ons voor het kwaad van lijdelijkheid. Bewaar ons ook van het net zo grote kwaad van het activisme. Dat de mens het in zijn eigen handen denkt te kunnen nemen. En dat hij zijn eigen hart kan openen. En dat hij zijn eigen koers kan bepalen. En dat hij zelf kan beslissen. Heere, laat uw geest ons ware wijsheid leren. En schenk ons uw zegen over uw woord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.